Hallo allemaal en welkom in de Schatkamer, een podcast over de zin en onzin van archeologie, maar waar we het vooral willen hebben over schatten uit eigen bodem. Mijn naam is Lien, ik ben archeoloog en neem jullie graag mee op ontdekking in de wonderwereld van de archeologie. In deze aflevering had ik het graag gehad over de beer van Dendermonde. Het had de bijnaam van een seriemoordenaar kunnen zijn en dan zaten we nu in een true crime podcast, maar bij mij aan tafel zitten vandaag twee archeozoologen. Welkom Anne-Sophie en Camille.
Hallo.
Hallo.
Vertel me eens eerst wie jullie zijn.
Ik ben Camille. Ik ben al ongeveer 10 jaar als archeoloog aan het werk.
Oké. Okay.
Ik doe voornamelijk veldwerk, maar een paar jaar geleden had Anne-Sophie een hulp nodig om archeozoologie te doen binnen ons bedrijf. En ik vond het wel interessant, dus ik dacht, ik ga daaraan meedoen. En Anne-Sophie is zelf ongeveer 5 jaar aan het werk als archeoloog en 4 jaar als archeozoloog.
Okay.
En zij heeft mij de eerste kneepjes van het vak leren kennen.
Oké. Dus naast archeoloog zijn jullie ook archeozoologen. Wat is dan specifiek jullie specialisatie? Kun je mij kort uitleggen wat we ons daarbij kunnen voorstellen?
Ja. Tijdens archeologisch onderzoek wordt er regelmatig dierlijk materiaal gevonden. Dat kunnen resten zijn of sporen. En wij gaan dat onderzoeken. Op basis daarvan gaan wij proberen het gedrag van mensen in het verleden te bepalen. Niet alleen op basis van botten, zoals zou gedacht kunnen zijn, maar ook op basis van horen of geweien of zelfs schelpen of eierschalen. Dat kan ook. En dat helpt ons om te zien wat mensen bijvoorbeeld aten tijdens een bepaalde periode.
Mm-hmm.
Of welke onderdelen van het dier dat ze gebruikten als grondstof, zoals leer of wol.
Oké, amai, het is wel heel divers.
Ja, inderdaad. En het gaat nog verder. We hebben gemerkt dat mensen ook bijvoorbeeld bot gebruiken om voorwerpen te maken. We hebben al mesheften gevonden die uit hoorn gemaakt waren. Of domino-steentjes uit bot. Of zelfs ijsschaatsen die gemaakt waren uit bot.
Wauw.
Dierlijk materiaal kan bijvoorbeeld ook iets over de sociale status van mensen zeggen. Bijvoorbeeld rijke mensen die gaan veel sneller op jacht gaan. En in die contexten gaat meer wild gevonden worden. Maar arme mensen die hadden geen geld voor vlees. Dus daar vinden we veel minder dierlijke restanten terug.
Oké, dus soms kunnen jullie op basis van het vondstmateriaal ook iets gaan zeggen over de sociale differentiatie van een groep.
Inderdaad.
Oké. Ja, ik herinner mij nog een paar jaar geleden hoe enthousiast jullie waren toen het vermoeden groeide dat jullie wel een heel bijzonder dier hadden kunnen identificeren. Het was tussen het vondstmateriaal uit een opgraving in Dendermonde. Nu, de titel van deze aflevering zelf verklapt het al. Het gaat om een bruine beer. Dat is een niet alledaagse vondst in onze contreien. Om de vondst goed te kunnen kaderen, moeten we misschien wel eerst eens gaan kijken naar de vindplaats zelf. Dat was het voormalige Zwartzusterklooster in Dendermonde. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen, over die site?
Ja, in 2019 hebben wij een opgraving uitgevoerd op de terreinen van het voormalige Zwartzusterklooster in Dendermonde. De aanleiding van die opgraving was eigenlijk een nieuwbouwproject waarbij assistentiewoningen gebouwd gingen worden. 2 jaar eerder, in 2017, werd op deze locatie al een proefputtenonderzoek uitgevoerd.
Oké, dat is een soort vooronderzoek dan?
Inderdaad. En tijdens dat onderzoek werden de eerste sporen al opgegraven, zoals restanten van de stadsomwalling van Dendermonde. Op basis van de resultaten van die prospectie bleek dan dat er echt een opgraving nog nodig ging zijn om het gebied verder te onderzoeken eigenlijk.
Oké.
Ons onderzoeksterrein zelf was gelegen in de historische stadskern van Dendermonde, dus binnen de afbakening van de vroegere middeleeuwse stadsomwalling. Op deze locatie was het Prinsenhof gelegen en de opgravingszone bevond zich in de tuin van het vroegere Zwartzusterklooster.
Nu, voor de luisteraars die niet helemaal vertrouwd zijn met de geografie van België, Dendermonde is een stad gelegen in Oost-Vlaanderen en die situeert zich in de driehoek Gent-Brussel-Antwerpen. De stad is ontstaan in de 9e eeuw toen er op een eiland in de Dender een burcht werd gebouwd die eigenlijk de basis vormde voor de latere heersers. In de 12e eeuw werd de stad ommuurd en verhuisde verhuisde de heer van Dendermonde naar een nieuwe stek, het Prinsenhof. Nu, voor de mensen die wel vertrouwd zijn met de stad Dendermonde, het Prinsenhof is gelegen aan de huidige Vlasmarkt. Onder andere het winkelcentrum, de Sint-Pieterskerk en Pauluskerk en het Zwart-Zusterklooster zijn allemaal gelegen op en rond de site van het voormalige Prinsenhof. Nu, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de naam Prinsenhof niet per se een verwijzing naar de prinsen die er zich vestigden, toch?
Inderdaad, doorheen de tijd waren er eigenlijk verschillende mensen die woonden in het Prinsenhof. In de 13e eeuw stond het hof gekend als het Lombarenhof, genoemd naar de Italiaanse geldwisselaars die op deze plaats verbleven. De volgende eeuwen huisvestigen zich hier verschillende belangrijke handels-, financiële, religieuze en bestuurlijke instellingen, zoals bijvoorbeeld de ambtswoning van de hoogbaljuw van de stad. Een baljuw is eigenlijk de directe vertegenwoordiger van de regerende vorst.
Ah ja, oké, okay, ja.
In de 16e eeuw werd in het gedeelte van het Prinsenhof een toevluchtsoord van de abdij van Afflighem ingericht en in dezelfde periode zal ten noorden van het onderzoeksgebied een kapucijnerklooster opgericht worden.
Oké. Okay.
Vervolgens in de 17e eeuw doet het hof dienst als woning voor de militaire gouverneur. In 1828 vestigden de Zwartzusters zich in het Prinsenhof, net ten zuiden van het voormalige Kapucijnerklooster.
Amai, dus het was wel een heel druk bewoonde site doorheen de eeuwen heen. Nu, bij de start van de opgraving werden dan ook vooral sporen verwacht die verband hielden met het Prinsenhof. Maar daar bleef Tim toch een beetje op zijn honger zitten. Wat werd er dan wel eigenlijk aangetroffen?
Inderdaad, hoewel op basis van de bureaustudie ook sporen verwacht werden van het voormalige Prinsenhof, waren deze niet aanwezig bij het onderzoek. Zoals verwacht werden tijdens het onderzoek wel sporen gevonden van de eerste stadsversterking van Dendermonde.
Oké.
Die stadsversterking bestond uit een goed bewaard wallichaam en ook de aanzet van de walgracht. Op basis van het vondstmateriaal kon de stadsomwalling tussen de 12e en de 13e eeuw gedateerd worden. Naast de restanten van de stadsversterking werd er ook nog een dubbele begraving opgegraven, een ovenstructuur en verschillende kuilen.
Oké, dus amai, wel stof voor nog een aflevering of drie, als ik het zo hoor. Maar vandaag gaan we het specifiek over één van die kuilen hebben, meer bepaald een ontginningskuil. Kan je misschien eventjes duiden wat we daar precies mee bedoelen met een ontginningskuil?
Een ontginningskuil is eigenlijk een kuil die door de toenmalige bewoners uitgegraven werd om grondstoffen te ontginnen, zoals zand of klei. Mm-hmm. En toen die kuil in ongebruik geraakte, werd die opnieuw opgevuld met bijvoorbeeld afval.
Ja, oké. Okay. Ja, er was natuurlijk nog geen afvalophaling gelijk dat het nu georganiseerd wordt, dus mensen moesten ergens heen met het afval. Was het dan mogelijk op basis van de vondsten om de kuil te dateren?
Dat was inderdaad mogelijk. De kuil bevatte heel veel aardewerk en op basis van het aardewerk konden we de kuil dateren in de late middeleeuwen, meer bepaald in de 14e eeuw.
Oké. Okay. Ja, nu gezien jullie achtergrond gaan we het natuurlijk vooral hebben over het dierlijk vondstmateriaal. Ja, wat werd er zoal gevonden in die kuil?
De kuil bevatte enorm veel botfragmenten van dieren. Het gaat over 158 fragmenten in totaal.
Amai, oké.
We hebben die allemaal onderzocht en daaruit bleek dat er vooral paard, rund, schaap, geit, varken, maar ook vis en vogel aanwezig was. Bovendien vertoont een groot deel van de aangetroffen fragmenten ook bewerkingssporen, zoals snij-, hak- en zaagsporen.
Oké, dus dan hebben we het vermoeden dat de kuil gebruikt werd voor slachtafval of misschien zelfs voor de resten van een feestmaaltijd van de bewoners?
Inderdaad, aangezien er bewerkingssporen op 27 botfragmenten te zien waren, gaat het vermoedelijk om slacht- of consumptieafval, waarbij de kuil hoogstwaarschijnlijk als afvalput gebruikt werd. In dat geval kan de kuil mogelijk gelinkt worden aan het nabijgelegen Prinsenhof. Ja. Want het gaat om zeer gevarieerd aanbod van dierlijke resten met paard, vis en vogel. En die resten wijzen toch in de richting van rijke mensen uit welgestelde kringen.
Dus dat is zoiets wat we daarnet eigenlijk over hadden. Hè? Dat je op basis van die vondsten een bepaalde sociale differentiatie kan bemerken. En dat eventueel kan linken aan specifieke bewoners van een site. Nu, naast die gedomesticeerde dieren, hè, paard, rund, varken, werden er ook nog twee andere diersoorten geïdentificeerd.
Ja, we waren enorm verbaasd toen we het dierlijk botmateriaal aan het onderzoeken waren. Vonden we restanten van twee niet gedomesticeerde diersoorten. En het ging over het middenhandsbeen van een edelhert en verschillende botten afkomstig van een bruine beer.
Wat kan je zoal op basis van dit soort fragmenten dan gaan afleiden?
We kunnen daar eigenlijk van alles uit afleiden. Eerst en vooral kan de leeftijd van het dier bepaald worden. Dat kan enerzijds op basis van de samenstelling van het gebit, Bij jonge dieren kan gekeken worden naar de doorbraak van de tanden. En bij oudere dieren gaan we dan weer kijken naar de slijtage van de tanden. Want hoe ouder het dier wordt, hoe meer dat die tanden al afgesleten zijn.
Oké, dus de tanden, dat is alleszins al een heel belangrijk facet in het onderzoek.
Ja, dat is een zeer belangrijke. Maar naast het gebit kunnen we ook kijken naar de vergroeiing van de lange beenderen, dus de pijpbeenderen. Want om de groei mogelijk te maken, bestaan de pijpbenen van jonge dieren uit 3 verschillende stukken. En in de loop van de tijd groeien die vast aan elkaar.
Okay.
En het moment waarop dat gebeurt, is voor verschillende individuen van dezelfde diersoort is eigenlijk vastgelegd. En op basis daarvan kunnen wij zien hoe oud het dier was.
Oké, amai, dat is wel boeiend.
Buiten de leeftijd kunnen we ook nog het geslacht van het dier bepalen. En om het geslacht te kunnen bepalen, kijken we naar grote verschillen. Dus een mannetjesdier is meestal veel groter en robuuster dan een vrouwelijk dier. En daarnaast kunnen we ook kijken naar elementen die bij het ene geslacht wel aanwezig zijn en bij het andere geslacht niet. Bijvoorbeeld mannelijke herten hebben een gewei of een haan heeft sporen en een kip heeft dat niet.
Ja, en dat is eigenlijk al heel veel informatie die je door gewoon een beperkte analyse kan bekomen, als ik het zo hoor. Dat is gewoon alles wat je op het zicht kan zien.
Ja, ja.
Oké. Ja, maar wat kunnen we dan eigenlijk gaan vertellen over deze beer specifiek?
Ja, dus ook bij deze beer hebben we getracht om het leeftijd en geslacht te bepalen. Dus we hebben gekeken naar de tanden van het dier, want we hadden het geluk dat ook de onderkaak van de beer bewaard was. En op basis van het gebit konden we bepalen dat het dier zeker ouder is dan 1 jaar, omdat de derde kies was eigenlijk al doorgebroken. En daarnaast kunnen we ook kijken naar de botten van het dier. En daaruit bleek dat het dier jonger was dan 3 à 4 jaar oud. Want de gewrichtsvakken van de lange beenderen waren nog niet vergroeid.
Oké, dus het is enerzijds dus geen heel kleine beer meer, maar het was ook, was het dan al een volwassen beer?
Nee, het was nog een heel jong dier die niet de volwassen leeftijd had bereikt.
Oké.
En naast de leeftijd hebben we dan ook geprobeerd om het geslacht van onze beer te bepalen. Maar daar hadden we minder succes in, omdat het natuurlijk, zoals ik zei, om een onvolwassen skelet gaat dat nog niet volgroeid is. Dus kijken naar grote verschillen heeft geen zin. Het dier is nog niet volgroeid. Dus
natuurlijk. Ja.
En bovendien is de grootte ook afhankelijk van het klimaat, de populatiedichtheid en het leefgebied van de beer. En daar hadden we nog geen vergelijkbaar materiaal voor handen om dat te kunnen nagaan.
Oké, spannend. Het gaat dan eigenlijk ook wel over een unieke vondst, als ik het zo hoor. Want als jullie geen materiaal hebben om te vergelijken... Goed. Nu, de hoofdvraag blijft natuurlijk, wat deed die beer in Dendermonde?
Ja, dat is een zeer belangrijke vraag. En om daarop te kunnen antwoorden, moeten we eigenlijk eerst kijken naar de historische verspreiding van de bruine beer doorheen de tijd. Het verspreidingsgebied is in de loop der eeuwen sterk gekrompen. Vandaag komt de bruine beer enkel nog voor in Noord-Amerika, Azië en Europa.
Mm-hmm.
En in Europa komt die eigenlijk ook al niet zoveel meer voor en enkel nog maar in de dunbevolkte berggebieden, zoals in de Pyreneeën, het Balkangebergte of de Karpaten.
Ja.
Het is al lang geleden dat er nog in het wild een bruine beer gespot is in de Lage Landen. Maar ooit was het anders en daarvoor kunnen we natuurlijk kijken naar de archeologische resten die we terugvinden bij opgravingen.
Ja.
En daaruit blijkt dat tussen 3000 en 1500 voor Christus de bruine beer bij ons nog voorkwam in uitgestrekte loofwouden. En er zijn ook veel voorbeelden dat er in de prehistorie jacht op beren plaatsvond.
Mm-hmm.
Dat was dan niet per se om die beer op te eten, maar eerder uit angst en om zich te willen verdedigen tegen de beer of om de jachtvaardigheden te tonen. En daarnaast werden beren ook gebruikt als trofeeën of werden ze aangewend bij rituelen of bij magie.
Ja, ze hebben altijd wel een bijzondere functie gekend doorheen onze geschiedenis.
Ja, ja, ja. Daarnaast dan zijn er ook 2 vondsten gekend uit de Romeinse periode, maar dat gaat enkel over een klein teenkootje en een hoektand van een beer. Dus op basis daarvan kunnen we eigenlijk niet echt aantonen of die hier nog in het wild leefden of dat die hoektand eigenlijk eerder aangevoerd was met een berenhuid of een amulet of zo.
Oké.
Maar dan op het einde van de Romeinse tijd zijn er weer meer vondsten gekend van de bruine beer, dus daaruit kunnen we dan wel afleiden dat die er wel nog ergens aanwezig moet geweest zijn, maar dan eerder in kleine populaties.
Ja.
Maar dan, in de Romeinse tijd, neemt de groei van de landbouw sterk toe, waardoor er grootschalige ontbossingen plaatsvinden. En daardoor verdwijnen er grote delen van de biotoop van de beer. En dus krimpt ook het berenbestand.
Ja.
Maar daar komt dan een einde aan met het val van het Romeinse Rijk. En in de vroege middeleeuwen, dus tussen de 6e en de 10e eeuw, vallen ze terug op kleine boerderijen in plaats van grootschalige landbouwexploitaties, waardoor het bosbestand terug gaat aangroeien en er eigenlijk terug meer beren voorkomen in onze contrée.
Dus het is dankzij de val van het Romeinse Rijk dat de beren terug een heropleving kennen bij ons?
Eigenlijk wel, maar dat is eigenlijk ook van korte duur, want in de volle middeleeuwen, dat is dan de periode tussen de 10e en de midden 13e mm-hmm. eeuw, vinden er meer opgravingen plaats van adellijke versterkingen en kastelen. En ja. daar vinden we dan ook weer veel berenvondsten. Ja. Maar eerder tussen het afval en etensresten, wat erop wijst dat de beer ook op het menu stond bij de adellijke families.
Ja.
En hoe kwam die beer op het menu? Dat was natuurlijk door het dier te gaan bejagen.
Ja.
Want jacht was een privilege van de hogere standen. Dat was een uiting van prestige, krijgschaftigheid. Andere bewijzen van die jacht zijn geschreven bronnen die ook vermelden dat er op beren gejaagd werd met enorm grote honden. Maar ja, daardoor neemt de jachtdruk dus enorm toe en de grote bossen worden opnieuw ontgonnen, verdwijnen en daardoor krijgt de beer opnieuw een kleiner leefgebied waardoor die met uitsterven bedreigd wordt.
Oké.
En uiteindelijk leidde dat tot het definitief uitsterven van de bruine beer in de 12e eeuw in België, Nederland en Luxemburg.
Oké, maar de kuil waarin de resten van deze beer werden aangetroffen, die dateert uit de 14e eeuw. Zet deze informatie het verhaal van onze beer dan niet op losse schroeven? Is dat, hebben we het nu echt over de jongste beer van de Lage Landen of is het eerder dan een ingevoerd exemplaar misschien?
Om daar echt definitieve uitspraken over te doen, was verder onderzoek nodig. Want we konden natuurlijk niet zomaar vanuit gaan dat dat een 14e eeuwse beer is, omdat die in die kuil gevonden is. Dat kan ook toevallig tussen dat 14e eeuwse aardewerk beland zijn natuurlijk. Dus wat hebben we dan gedaan? We hebben een radiokoolstofdatering uitgevoerd, wat ook wel beter bekend staat als de C14-datering.
Oké.
Dat is een chemisch proces dat ik hier niet volledig ga uitleggen.
Ja.
Maar die resultaten waren wel interessant. En,
Want het is eigenlijk een chemisch proces waarin dat we een ouderdomsbepaling gaan doen op materiaal, toch?
Ja, ja inderdaad, exact. Dus het is ook gelukt om die ouderdomsbepaling te doen. En daaruit bleek dat de beer dateert uit de 13e, 14e eeuw. Wat er dus op wijst dat dat effectief de jongste vondst zou zijn die tot nu toe in Vlaanderen gevonden is.
Hoe blij was je als je die informatie te horen kreeg?
Ja, ik was enorm blij en ik kon het ook bijna niet geloven eigenlijk dat ik bij mijn eerste project direct al zo'n interessante vondst had gevonden.
Ja, maar dat zal wel.
Archeozoologisch onderzoek. Ja, maar daaruit kunnen we altijd niet afleiden of die beer dan ook effectief in het wild leefde of dat het gaat om een ingevoerd exemplaar dat hier in gevangenschap verbleef. Ja. En om dan na te gaan, hebben we ook een dieetreconstructie gedaan.
Oké, en hoe gaat dat dan in zijn werk?
Om te achterhalen wat de beer precies gegeten heeft, werden de haltes van de niet-radioactieve koolstof- en stikstofisotopen gemeten.
Oké, dus opnieuw, dankzij een chemische analyse, kunnen we eigenlijk gaan achterhalen wat onze beer ging eten of gegeten heeft.
Ja, inderdaad. Ja. Want we weten wel dat een beer een alleseter is. Dat kon ook afleiden aan het gebit, want dat is aangepast aan een zeer gevarieerd menu.
Okay.
De afgeplatte kiezen zijn dan om plantenresten goed te kunnen verteren. En de scherpe hoektanden was dan om prooien te doden en om het vlees te versnijden.
Oké, dus het was echt een omnivoor.
Ja, inderdaad. Ja. Dus een omnivoor, de beer leefde op een gemengd dieet van planten en vlees. En daarbij was dan nog opvallend dat de resultaten goed overeenkomen met metingen voor mensen uit de historische periodes. Dus daaruit denken van, zou die beer dan misschien een samengesteld dieet gekregen hebben dat van de mensen afkomstig was, dat de beer dan ook voorgeschoteld.
Dus inderdaad, de analyse die gaf eigenlijk aan dat de beer hetzelfde ging eten als dat de mensen uit die periode aten.
Ja. Okay. Dus daar kwamen dan verschillende vragen weer bij kijken.
En dat brengt ons dan waarschijnlijk ook bij een tweetal potentiële hypothesen. Enerzijds dat de beer een soort van jachttrofee was, een kleintje die misschien mee is genomen ergens of zo. En dan anderzijds, die van, durf het bijna niet te zeggen, maar de dierentuinbewoner.
Exact, dat zijn twee belangrijke hypotheses die we verder onderzocht hebben. En voor beide hypotheses zijn er eigenlijk een aantal argumenten pro en contra.
Oké.
We zullen die nu een keer overlopen.
Ja, graag.
Dus we gaan beginnen met de hypothese van de beer als jachttrofee. In dat opzicht moet het eigenlijk bekijken dat de beer hier nog in het wild leefde, dat die bejaagd werd, opgegeten werd en dat de resten van de maaltijd achteraf gedumpt werden in de afvalkuil. Dus er zijn argumenten die daar pro voor zijn. En de argumenten die we daarvoor kunnen aanhalen, is dat er in diezelfde kuil ook bot van edelhert gevonden was.
Mm-hmm.
Dus beide vondsten samen verwijzen effectief naar jachtpraktijken die georganiseerd zouden kunnen zijn vanuit het nabijgelegen Prinsenhof.
Yeah.
En bovendien waren op dat hertenbot ook snijsporen te zien, wat dan weer verwijst naar etensresten van welgestelde kringen.
Ja. Yeah.
Maar dat is eigenlijk het enige argument een beetje dat voor deze hypothese spreekt, want er zijn eigenlijk meer argumenten die er tegenin gaan.
Oké.
Een belangrijk argument is dat er wel snijsporen op dat hertenbot gevonden zijn, maar eigenlijk niet op het berenbot zelf. Dus of die beer ook echt geconsumeerd is geweest, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen.
Mm-hmm.
Maar dat kan natuurlijk ook het liggen aan de hoge fragmentatiegraad van het bot, of dat we maar een bepaald aantal botten hebben gevonden,
ja.
Dat de botten waar snijsporen op zaten, dat we die niet ingezameld hebben.
Ja.
Ja, de botten die wij in Dendermonde gevonden hebben, zijn eigenlijk de enige vondst die zou bewijzen dat er na de 12e eeuw nog bruine beren leefden in de Lage Landen. Want zelfs geschreven bronnen uit de late middeleeuwen vermelden het dier nooit, terwijl er wel geschreven wordt over andere dieren en wilde dieren waarop gejaagd werd.
Ja.
Bijvoorbeeld een grote snoek of zo, dat werd dan altijd beschreven in historische bronnen, maar over beren wordt er nooit meer iets gezegd.
Ja, en gezien hun status doorheen de menselijke geschiedenis, ja, zou je wel verwachten, moesten die er nog in het wilde leven, dat daar alleszins toch wel ergens dat vermeld zou zijn.
Het blijft een speciaal dier.
Dat daarom.
Een ander ding is dat het beren een uitgestrekt loofwoud nodig heeft om in te kunnen overleven, maar die biotoop was volledig verdwenen na de late middeleeuwen, dus... Allee, er was hier totaal geen aangepaste omgeving meer voor beren om te kunnen overleven. Dus op basis van die argumenten denken we toch dat alles erop wijst dat de bruine beer effectief uitgestorven was in het wild na de 12e eeuw in onze omgeving. Dus dan moeten we eigenlijk een andere hypothese gaan bekijken, hoe dat die beer dan in de afvalkuil beland is. En dan dachten we dat het dier misschien van elders aangevoerd zou kunnen zijn en bij ons in gevangenschap gehouden werd als een soort van dierentuinbewoner eigenlijk. Dat klinkt een beetje raar om een dierentuin te hebben in uw tuin. In de late middeleeuwen was het helemaal niet uitzonderlijk dat de paleizen van de elite ingericht waren met een dierentuin.
Okay.
Bourgondische hertogen spiegelden zich graag aan de luxueuze levensstijl van de machtige prinselijke hoven in Frankrijk, Italië en Duitsland. Zo konden ze uitpakken met geïmporteerde dieren die ze aankochten, ruilen of cadeau kregen. Een mooi voorbeeld daarvan is ook het Prinsenhof in Gent.
Yeah.
Die was uitgerust met een 14e eeuwse dierentuin waar leeuwen, linkse papegaaien
wow.
en een beer
verbleven. Nee. Dus maar daar zijn dan wel schriftelijke bronnen over.
Ja, daar hebben ze zelf tekeningen van en zo.
Wauw.
Ja, die beren werden daar dan gehouden en die andere wilde dieren om de gasten te entertainen. Want gevechten tussen beren en honden waren een populair tijdsverblijf in adellijke kringen. Dus dat zou perfect kunnen dat dat bij het Prinsenhof in Dendermonde ook het geval was geweest, natuurlijk.
Ja.
Dus de bruine beer was uitgestorven in de 12e eeuw, dus de kans is zeker reëel dat de beer aangevoerd werd naar onze streken. Uit bijvoorbeeld Centraal-Europa, waar er wel nog grote loofwouden aanwezig zijn, waar die beer wel nog kon overleven. Een ander argument dat aangewend kan worden voor de dierentuinbewonerhypothese is dat het om een zeer jong dier gaat.
Ja.
Meestal werden jonge dieren van bij de moeder weggehaald en in gevangenschap gehouden en oudere beren niet, omdat die waren wild, die waren niet meer te temmen en daar viel nog weinig mee aan te vangen. Ook het menselijk dieet dat de beer misschien voorgeschoteld kreeg, duidt een beetje in de richting van gevangenschap. En in dat geval zou de beer eten voorgeschoteld krijgen van de bewoners van het Prinsenhof, dus eigenlijk de tafelresten.
Ja, tafelrestjes, ja.
Net zoals vandaag ook eten aan de hond gegeven wordt,
de
overschotjes. Ook de achterste kies van het gebit was bij het dier uitgevallen. Wat ook niet uitzonderlijk is bij wilde dieren die in gevangenschap leven. Want ze krijgen onaangepaste voeding, ze zitten in slechte leefomstandigheden, een onnatuurlijke omgeving, daar krijgen ze veel stress van. En door die stress zien we ook vaak pathologieën op de tanden. En
ja, ik denk dat er bijna geen twijfel meer mogelijk is. Hè. Ik denk dat we het er intussen allemaal over eens zijn dat het Prinsenhof in Dendermonde gewoon zijn eigen dierentuin met een beer had.
Ja. Dus het dier leefde daar waarschijnlijk gewoon in gevangenschap. Het is dan ziek geworden of zo, waardoor het stierf of zelf gedood werd en dan gewoon gedumpt in een kuil tussen al het afval.
Oké, wauw. Ik blijf het een geweldig fascinerend verhaal vinden. Het is een klein verhaal, maar wel iets heel bijzonder. Nu, ik zou denken dat dit het meest bijzondere is dat jullie al gevonden hebben, of toch niet?
Anne-Sophie en ik, wij staan ook regelmatig op opgravingen met menselijke resten. Dus okay. Nog altijd in de skeletsector. En wij hebben twee vrij spectaculaire opgravingen mogen meemaken. Waaronder in de Sint-Baafskathedraal van Gent.
Oké. Okay.
En mijn persoonlijke topper daar was een priester die nog een pruik met een strikje had. En hij had kruis in zijn handen ook. Ja, en dat is wel in mijn carrière een van de mooiere vondsten.
Die was ontzettend goed bewaard dan ook.
Het skelet wel, ja. En dan ja, het haar ook en stof. Ja.
Ja, dat moet best indrukwekkend zijn, denk ik.
Ja, dat was een toffe dag. En we hebben dan ook meegedaan aan de opgraving in Brugge in de Katelijnenstraat, waar beschilderde grafkelders zijn gevonden.
Ja.
En het moment dat die grafkelder is opengegaan, dat gaat met mij toch altijd bijblijven.
Dat was het Tutankhamon-momentje waarvan we kunnen dromen. Heerlijk. Wat staat er dan nog op jullie verlanglijstje als jullie al die mooie vondsten al gedaan hebben?
Ik vind persoonlijk vogelbot zo het interessantste. En zo'n heel exotische vogel, zoals een condor of zo, dat zou ik wel heel tof vinden.
Oké.
Ja.
Ja, ik kan alleen maar hopen dat je vroeg of laat... dat je vroeg of laat nog zoiets kan vinden. Ik wil jullie vandaag alleszins hartelijk danken voor jullie bezoek, dames. Ik vond het heel fijn om jullie hier aan tafel te hebben. Ik ben Lien, dit was de Schatkamer. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering.